Ja, dus het is toch een beetje een historische dag.
Dat zijn jouw woorden.
Oké, nou, dankjewel. Ik ga even door dan, maar dan weet ik ongeveer hoe laat de agenda komt. Waarschijnlijk 10:55 of 11:00.
Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 16 april. We zijn weer fijn thuis in de studio. Sophie van Leeuwen en ik, Mark Beekhuis. Thomas van Groningen, waar ben jij?
Studio Tilburg, ja.
Studio Tilburg. Ja,
maar dat zit ook lekker.
Sophie doet er even een plopkapje op de microfoon. Dus als je dat hoort, dan...
Even mijn plopkap erop.
Ja.
Goeiedag.
Wij gaan beginnen met Smeets. De Kamerlid wat... Nou, niet het kortste Kamerlid ooit is, maar wel zijn best deed daarvoor. Maar
15 dagen.
Ja, precies. Maar Thomas van Groningen, jij onderbrak net ons voorgesprekje al even. Er is nieuws over de coronatests.
Ja, want er was natuurlijk een kort geding ingediend tegen de staat door die testbedrijven. Hè? Want we weten dat er geen aanbesteding is geweest. Dat er gewoon één bedrijf dat mocht die sneltesten, die toegangstest pilot gaan doen. Nou, andere testbedrijven die hebben een kort geding aangespannen en hebben dat verloren. Hun eisen zijn afgewezen bij de rechtbank in Amsterdam.
Okay.
En weten we ook waarom?
Het komt echt pas net. Het is echt zo vers.
Een ANP-berichtje van één regel, hè? Met deze meestal als eerste.
Ja, dus dat durf ik nog niet te zeggen. En ik heb het vonnis ook niet voor me. Maar ik vermoed dat het argument dat de staat aanvoerde, namelijk Hugo de Jonge, we hebben haast gemaakt. Het moest snel en daarom hebben we niet aanbesteed. Dat argument blijkbaar dus toch afdoende is geweest.
Voor iets wat je toch een jaar aan had kunnen zien komen. Want we hebben het al sinds voor de zomer over dat we naar een testsamenleving gaan.
Ja, maar we hebben haast met heel veel dingen, hè?
Nou ja, goed. We moeten nog even afwachten wat de rechter ervan gemaakt heeft. En of er nog hoger beroep komt, want dat kan ook nog. Straks veel meer over tests. Maar laten we eerst inderdaad het Kamerlid Smeets van D66. Is hij nog Kamerlid of is hij alweer afgetreden?
Ja, ik denk dat hij is
hij
afgetreden.
Weg.
Ik weet niet of je dan ook weer
een ontslagbrief al gestuurd.
Een de-installatie met je bosje bloem moet teruggeven? Nee, toch?
Ja, zoiets.
Volgens mij formeel, even tussendoor, voor mij is het formeel zo dat dan de Kamervoorzitter bij de eerstvolgende vergadering dat dan als soort van ingezonden stuk meldt. Dat was destijds ook zo met het opstappen bijvoorbeeld van Theo Hiddema bij Forum voor Democratie. En volgens mij, want het moet natuurlijk wel een keer in de handeling opgenomen zijn dat je niet meer er bent.
En dan moet een nieuw Kamerlid zijn. En die moet ook weer worden geïnstalleerd.
Nou, maar dat hoeft dus niet. Want we hebben het ook heel lang met 149 mensen volgehouden omdat meneer Hiddema niet werd opgevolgd.
Ja. Dat was best opmerkelijk gisteren, want gisteren overdag is er nog een beëdiging geweest. Dus we hebben maar een paar uur lang een kamer met 150 leden gehad. En nu zijn we weer terug dus naar 149.
Ja, het is ook wel gênant. Wat is daar nou precies gebeurd? Behalve natuurlijk dat er allerlei geruchten naar buiten kwamen. Of nou, misschien is het inmiddels al meer dan geruchten. Over misbruik met jonge jongens.
Nou ja, misbruik. Het probleem is, dat zegt hij zelf ook in die verklaring gisteren, dat hij de wet niet zou hebben overtreden. Dus dat het allemaal.
Dus dan is het geen misbruik, nee. Nou.
Het is misschien misbruik van je machtspositie, hè, of grensoverschrijdend gedrag. Wat moreel echt niet kan. In ieder geval niet bij D66. Ik denk wel, Dion Graauw zit nog in de Kamer. Bij de PVV denken ze daar misschien weer anders over. En die werd ook beschuldigd van alles. Maar bij D66, echt niet mogelijk om die man in de Kamer te houden. Vragen ze natuurlijk ook af, wat wisten ze ervan? Want eigenlijk waren er best wel veel jonge jongens in appgroepjes en politieke clubjes die wisten van deze man en zijn berichten via direct message. Het was niet echt het was een beetje een publiek geheim in een bepaalde scene.
Maar kennelijk niet bij de kandidatencommissie van D66, kennelijk niet bij het bestuur van D66. Wat raar is, want die hebben toch net ook een onderzoek gedaan naar de cultuur binnen de partij. Want er waren al eerder problemen geweest met seksueel overschrijdend gedrag.
Er zijn wel dus vragen over hoe dat nou kan. Dat ze dat niet wisten. Hadden ze het kunnen weten? Die screening was blijkbaar niet goed. Hadden ze het beter moeten uitzoeken? Ik hoor wel, als ik een beetje om me heen vraag, wel veel vraagtekens daarover. En ook over de procedure waarop het is gegaan. En die gesprekken die zijn gevoerd. En of ze niet te lang hebben gewacht. En pas de stekker eruit trokken toen het overal in de kranten.
Toen het in de media was.
Op het internet stond.
Ja.
Want om nou niet. Dit is niet op basis van bronnen. Maar gewoon, ik ben even zelf de bron in deze. Ongeveer een jaar geleden hadden wij Smeets ook nog wel eens een uitzending op BNR over als advocaat destijds nog. En ik weet dat ik toen samen met een collega hebben wij nog gekeken naar deze kwestie. Omdat er dus dit soort verhalen al op sociale media rondgingen, hebben wij al gedacht, is dit niet een verhaal? Bekende advocaat van Spong, het kantoor van Spong, waarover dit soort verhalen gaan. En dat was nog voordat we überhaupt wisten dat deze man kandidaat ging worden voor D66. Toen hebben wij hier al een keer naar gekeken. Alleen wij vonden toen, omdat ja, het waren verhalen, het was van horen zeggen, we konden daar journalistiek gezien niks mee. Maar het is dus niet zo dat dit echt uit de lucht gevallen. En ik kan me haast niet voorstellen, met alle respect, dat niemand binnen D66 geweten heeft dat er op de achtergrond zoiets speelde. Dat kan haast niet anders. Want als zelfs... Ja, ik heb echt
zelfs
niemand gesproken.
Zelfs jij had ervan gehoord.
Ja,
eerder.
Ja. En dus nog voordat ik in de politiek verslag ging doen.
Het is toch ook een vraag die een kandidatencommissie moet stellen. Zijn er nog dingen die we over u moeten weten? En dat het Kamerlid dan zegt, nou, als u goed graaft, ja, dan is er misschien nog wel ergens een schandaal.
Dat zei K gisteravond ook. Hè. Ze zei ook van, in die gesprekken vragen we dit ook. Alleen zeggen ze, wij zijn geen FBI of politie.
Nou, je kunt dus wel volgens mij door de AIVD die mensen op die lijst laten onderzoeken, hè, als je kandidaten hebt. Maar goed, dat wordt blijkbaar niet, dat is niet per se gebruikelijk en dat is niet gebeurd. Dat wordt niet altijd gedaan.
Gaat het nog consequenties hebben voor D66?
Nou ja, misschien niet. Niet harde consequenties van dat je iets niet krijgt of dat je een straf krijgt of wat dan ook. Maar wat je niet kan ontkennen, Mark, is dat sinds de verkiezingen hebben we eerst die foto op die tafel gehad. Dan hebben we nu weer deze discussie. Dan hebben we die motie van afkeuring. Dan hebben we die discussie over dat telefoontje tussen Kaag en Rutte over het kandidaatschap van Vera Bergkamp voor het Kamervoorzitterschap. Het zijn allemaal van dat soort kleine relletjes, zal ik ze maar even noemen, die dan vooral de opiniemakers ook wel gevoed wordt op sociale media. Het helpt allemaal niet in de beeldvorming rond D66. Maar ik kan me niet voorstellen dat het ook gevolgen heeft nog voor de formatie. Ik weet niet wat jij denkt, Sophie.
Nou, dat hele nieuwe leiderschap van Kaag ligt natuurlijk heel erg onder vuur. Ze zijn natuurlijk ook een target, denk ik, in bepaalde pers van de tweede partij van Nederland. Machtige partij die waarschijnlijk gaat regeren. Dus krijgen er vol van langs. Maar dat hele nieuwe leiderschap is natuurlijk wel een beetje discutabel geworden.
Is het dat? Want er is binnen 2 dagen is er een redelijk eervolle oplossing verzonnen. Waarbij het Kamerlid, wat onder vuur lag, heeft besloten dat het beter is om weg te gaan.
Ja, nee, dat is natuurlijk.
Dat zou je zeggen,
ik heb snel genoeg ingegrepen.
Ja, je zou er ook een onderzoekscommissie naar kunnen doen die begin maart volgend jaar hier eens uitsluitsel over gaat geven. Dat zou in het verleden bij andere grote partijen ook heel veel gebruikt. Nou, dat is heel veel gebeurd met VVD en CDA.
Ja, maar er is ook eerder een rapportje geschreven over eerdere seksuele intimidaties in de partij. En daar bleek ook wel dat er iets niet helemaal lekker zat met de cultuur binnen D66. Dus ik weet ook niet of het hiermee nu klaar is. Of dit nu de laatste rel gaat zijn binnen die partij.
Vast niet, want ze zijn ineens de ene grootste partij. Dus er is ineens een vergrootglas.
Ja, dus ze zijn kwetsbaar. Ja. Zou ik het willen zeggen. En Kaag is dat ook. Nou ja, wie weet is het nu even, hè, wordt het weer even rustig. Maar het is wachten op de volgende rel natuurlijk.
De volgende rel, waar zie je die verschijnen?
Nou, rond de Field Labs, denk ik. Of dat is eigenlijk al een rel. Nee, maar ja, dit soort dingen. Ik kan me wel afvragen van, hij werd het even genoemd, Dion Graus. Kijk, dat gaat misschien wel een stap verder, de verhalen die over hem gaan. Hè? Over gedwongen seks met beveiligers, mogelijk zelfs in het Tweede Kamergebouw. En daar is het opvallend stil rondom die kwestie. De PVV zegt er ook weinig over. Ik heb op de verkiezingsavond nog een vraag over gesteld. We hebben niet helemaal in dank afgenomen aan Wilders. Ik moet wel zeggen dat ik daar de afgelopen dagen wel veel aan gedacht heb. Dat ik dacht, ja, we gaan hier nu duiken op, terecht ook, denk ik. Want het is een serieuze kwestie wat hier nu gebeurd is. Alleen, ja, aan de andere kant is het krekels, krekels, krekels.
Ik hoorde trouwens ook deze week wel wat oudere D66'er zeggen, ik heb heimwee naar hoe het vroeger was in onze partij. Een partij van seks, drugs en rock'n'roll. Waar alles kon, waar groupies rondhingen. Het is bekend dat de koken door de gangen ging bij D66 in het verleden.
Dus het was niet voor niks dat ze een hoofdkantoor in Amsterdam hadden en niet in Den Haag.
Het is een beetje braaf geworden. En ja, braaf leiderschap, dat moet je voor gaan staan nu. Dat is eigenlijk, ja, Kaag kan niet anders dan hem zo snel mogelijk de laan uitsturen. Of hij nou wel of niet de wet heeft overtreden.
Zegt dit iets over het leiderschap van Kaag? Want dat suggereerde jij wel natuurlijk Sophie net. Wat denk jij, Thomas?
Nou, in die zin, wat we wel gezien hebben nu. En dat is iets wat D66 in ieder geval de afgelopen weken iedere keer doet als er iets rond die partij is. Is dat zij de regie nemen. Ze namen van de week de telefoon gewoon echt niet op. Je kon iedere D66er bellen. Er werd gewoon niet opgenomen. En dat zij zelf bepalen wanneer zij met iets naar buiten komen. Met een statement. En dat klinkt een beetje stom. Maar Kaag is natuurlijk een ervaren diplomaat. Heeft veel moeilijke gesprekken gevoerd in haar leven. Ik heb wel het idee dat daar een soort van cultuur is ontstaan van we hebben één leider, we wachten af en we nemen rust. Dus we gaan niet overhaast, paniekerig reageren, gekke dingen zeggen. En daar wordt wel over nagedacht. Ook toen met die foto, hè, dat is een gek voorbeeld, maar toen dat ophefje, het was eigenlijk een beetje flauwkul, maar toch dat gedoe was over die fotograaf die ingehuurd was door D66 en die op die tafel stond te dansen. Daar is heel slim lange tijd niet op gereageerd. En dan op een gekozen moment komt er een verklaring. En dan bam, is het klaar. En dat lijkt wel een beetje de tactiek te zijn van D66 de afgelopen weken. En dat heeft nu ook weer. Ik weet niet of dat echt vanuit Kaag komt. Maar ik kan me zo voorstellen dat zij als ervaren onderhandelaar dat misschien toch wel zo aanstuurt.
Het lijkt mij ook heel erg verstandig om het zo te doen. Want er zijn partijen die de rolluiken dichtgooien en dan hoor je niks meer. Maar hier hoor je even niks van alle mensen uit het voetvolk. Maar de leider komt daarna wel en die zegt: oké, ik heb een besluit. Of oké, ik heb gehoord van dit Kamerlid. Het is klaar. Dus dan, ze duiken niet. Maar het gaat wel heel geordend en gedisciplineerd.
Nou, in de eerste instantie doken ze wel. Want wij hebben 20 rondjes door die wandelgangen gerend.
Hey, natuurlijk, de eerste halve dag is het eventjes. Maar dan weten ze zelf nog niet waar ze staan.
Nee, ja. Dus. Maar en dat is ook wel gebruikelijk in Den Haag. Zo gaat dat natuurlijk wel. Als het even slecht nieuws is.
Maar er zijn
ook
partijen waarbij de rolluiken nooit meer opengaan.
Dan zijn ze weg. En als er goed nieuws is, dan kun je ze weer spreken. Ja, er zijn ook partijen waar ze nooit opengaan. Dat klopt, dat hebben we met Graus dan een beetje meegemaakt.
En ik moet iets kwijt over de wandelgangen van D66, Mark. Want afgelopen week dan. Zij zitten in het oude ministerie van Justitie. En dat is een prachtig oud pand met houten vloeren. Prachtig. Maar ik dacht van de week, ja, er was natuurlijk die ochtend dat allemaal naar buiten kwam. En dat er zo'n ophef over was en de telefoon werd die opgenomen. Ik dacht, ik ga daar toch even kijken. Wat gebeurt daar? Zijn er D66ers aanwezig? Wordt er misschien kortsachtig overlegd? En zij zitten, volgens mij is dat de tweede etage uit mijn hoofd waar D66 zit.
Ja,
en het zijn houten vloeren. Ja, het CDA zit dus daaronder en daarboven zit D66. Maar als je daar dus over de gang loopt, dan loop je over een houten vloer en die kraakt als de neten. Dus ik dacht, ik sluip een beetje door die gang om te kijken. Nou, zit er nog ergens iemand? Maar je kan niet ongezien door de gangen van D66 lopen, want dan hoor je
sterker nog, ik stond op een gegeven moment op de drempel van die prachtige fractiekamer van hen. Helemaal met hout belegd, zelfs de muren. En ook, ik stond op de drempel en ik hoorde toen, de deur zat toen dicht. En de deur van het kantoor van Kaag zat ook dicht. Ik denk, oké, nu ga ik eventjes mijn oor te luister leggen. Kon het niet echt verstaan. Maar inderdaad, die drempel, die kraakte. En toen dacht ik, shit, weet je, als nu iemand die deur open smijt, dan, nou ja, ben ik dus een afluisteraar. Misschien moet ik je toch maar niet op deze manier hier gaan staan.
Maar heb je als echte radiomaker, Thomas, ook het geluid opgenomen van die prachtige houten krakende vloeren?
Dat moet ik volgende keer doen. Het is zo hard. Zeker als het grootste deel van die fractie thuis werkt, dan is daar dus niemand. Dan is je kan daar. Het is als in, zeg maar, dat je 's nachts wel eens even weg wil sluipen en niemand wil wakker komen, maken. Ja.
Zelfs, nou, want er ligt ook nog een rood soort van fluweel pluche tapijt overheen. En zelfs dan kraakt het nog. Ja, het is een historisch pand.
Maar bij het CDA niet, hè? Want dat is hetzelfde gebouw, maar daar hebben ze steen.
Ja, daar is het een kille stenen vloer, maar daar hoor je dan wel weer je hakken op, hè? Dus ook daar.
Zo moet je wel je sneakers aan.
Je moet, ja. Daarom draagt iedereen sneakers tegenwoordig in de Tweede Kamer.
Ik zet er wel wat geluidseffecten van krakende vloeren onder dan, denk ik, van deze week.
Ik heb hele mooie klokken voor je opgenomen.
Ik wou zeggen, dan maken we een prachtige mooie crossfade naar klokken.
Er is natuurlijk nu ook een coronacrisis en steun. Maar misschien is dat wel een goede eerste vraag. Waarom bent u eigenlijk?
Welke klokken, kerkklokken heb ik dan eigenlijk te zeggen? Maar het zijn geen kerkklokken, Sophie.
Ja, het zijn de klokken van de Ridderzaal. Dus ik laat het je even horen. Daar sta ik natuurlijk ook nog een deel van de week. Tegenwoordig niet meer in de sneeuw, maar toch een beetje in het zonnetje te wachten op Cenk Willink.
Vorige week stonden we op het Binnenhof natuurlijk op te nemen.
Nou ja, je weet hoe het eruit ziet nu.
Ik weet precies, maar vorige week was er ook wat te doen. Is er vandaag geen overleg met Cenk Willink of zijn het geen belangrijke mensen?
Ja, Cenk doet het heel rustig aan eigenlijk. Hè? Dus ja. Vorige week hadden we dan al die fractieleiders die één voor één langskwamen. Deze week ging hij zich echt storten op de inhoud. We krijgen op het allerlaatst dan een agenda van... vandaag komt Kim Putters langs. Dus de machtigste man van Nederland, zegt men, hè, van het Sociaal Cultureel Planbureau.
We zien wel degelijk dat het onder druk staat. Dat mensen ook graag een voorspelbare overheid willen. Dat ze graag duidelijkheid willen. En nou ja, daar twijfelen mensen af en toe aan.
Dat was begin van de week. We hadden Mariet Hamer van de SER, Sociaal-Economisch Raad.
Wat ik hem in ieder geval ga vertellen is dat wij heel veel zorgen hebben over het herstel van de economie. Veel zorgen hebben over hoe het met de onzekerheid voor zowel werknemers als ondernemers zit. We hebben vanuit de denktank coronacrisis natuurlijk ook al eerder gezegd, er moet nu echt een herstelplan gaan komen. Ik ga specifieke aandacht vragen voor de positie van onze jonge generatie. Omdat die natuurlijk aan alle kanten in de woningmarkt, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt worden geraakt.
En gisteren de drie W's. Dus de ministers Hoekstra, Financiën, Van het Woud, Economische Zaken en Koolmees.
Urgente problemen die oplossing vergen. Anders mensen, ondernemers in problemen komen. Ja, dat moeten wij gewoon doen. Wat inderdaad ingewikkeld is dat er daarnaast allerlei andere onderwerpen op tafel liggen voor de wat langere termijn. Nou ja, dat is precies de vraag aan de informateur. Wat moet nou op korte termijn worden opgelost? En wat zijn overige onderwerpen die misschien voor de lange termijn gelden, die niet aan ons als demissionair kabinet zijn, maar echt aan de politieke partijen zijn die een kabinet moeten vormen?
Vandaag is een dagje vrij.
Ja, ik zat net op de agenda kabinetsformatie 2021 te kijken, maar hij lijkt leeg. Ik denk dat hij dus vandaag gaat nadenken is over wat er allemaal is gezegd.
Hij
over
gaat schrijven.
De politieke cultuur. Kim Putters ging over het vertrouwen. Het vertrouwen is geschaad. Ook de burger heeft geen vertrouwen in de overheid. Doe er wat aan, jongens. Mariet Hamer, die zegt, jongens, je moet heel snel met een herstelplan komen voor Nederland. Maar dan ook een groter doorstartplan. Voor ook de jongeren, de jeugdwerkloosheid, de problemen op de arbeidsmarkt, de kloof tussen arm en rijk, et cetera. En ja, toen kwamen dus die drie ministers.
Ja, want help me eventjes. We hebben een verkiezing gehad. Daar was Mariet Hamer niet op het lijstje, stond niet op het stembiljet. Kim Putters, je kan zeggen, het is de machtigste man van Nederland, maar die stond niet op het stembiljet, niet bij mij.
Nee, dat zijn de machtige mensen achter de schermen.
Maar die hoeven toch straks de regering niet te vormen?
Nee, maar het is wel interessant.
Het is hartstikke interessant. En ik zou ook wel eens met ze willen praten misschien. Maar dat heeft toch met de regeringsformatie niks van doen? Dat gaat over welke partij heeft vertrouwen genoeg in de andere partijen om daarmee samen te werken. Ja,
maar die hebben dus heel veel invloed. Want die bepalen nu eigenlijk de contouren van de problemen en de oplossingen die we moeten gaan zoeken. Of die de politiek moet gaan zoeken voor Nederland.
Ik snap wel wat je zegt. Maar dan hadden ze mee moeten doen met de verkiezingen. Als hun oplossing voor, als trouwens hun inschatting van de problemen. Het issue is, dan hadden we op ze gestemd. En dan hadden ze deel kunnen nemen aan de regering.
Ik heb ook nog aan Putters gevraagd. U bent een van de belangrijkste adviseurs van de regering al heel lang, ook het afgelopen jaar. Dat geldt ook voor Mariet Hamer. Waarom heeft hij die problemen dan niet eerder opgelost, aangekaart, et cetera? Komt hij nu dan, legt u dit nu op tafel, maar u bent al heel lang de
adviseur. Zal u waarschijnlijk zeggen, dit heb ik heel vaak heb ik dit verteld, maar het zijn lastige problemen, die laten zich niet in één dag oplossen.
Ja, en uiteindelijk is het aan de politiek. En ook opvallend dat het allemaal PvdA'ers zijn, trouwens.
Ja, dus dat is toevallig.
Cenk Willink.
Hele goede bestuurders.
Heel toevallig. Ja, ja. En Putters van elke PvdA. Mariet Hamer, Partij van de Arbeid. Dat ik even dacht van, god, dus we hebben eigenlijk een soort van weggevaagd sociaaldemocratie en een formatie die wordt gerund door de PvdA'ers. En dat heb ik ook even aan Ploemen gevraagd. Dat is de nieuwe leider, dus de opvolger van Asscher van de PvdA. Ik heb de indruk dat de kabinetsformatie door de PvdA wordt geregeld. Er zitten alleen maar PvdA'ers aan tafel.
We hebben dadelijk het debat over corona. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ja, nou, we wachten het af hoe het verder gaat met de kabinetsformatie. De heer Willink, Cenk Willink is aan de gang. Hallo. En we horen het wel.
Maar terug naar mijn verbazing. Thomas, deel jij die wel? Want Sophie snapt helemaal niet dat het raar is om mensen van buiten erbij te vragen. Maar ik denk, ja, je gaat een regering maken met politici. Dan ga je die politici bij elkaar zetten, kijken wat er gebeurt.
Ja, maar die vertrouwen elkaar niet.
Precies, dat is niet de enige vraag die ook is gesteld aan Cenk Willink. Cenk Willink moet kijken, wat kan er en hoe krijgen we dat vertrouwen terug? En om te kijken op welke onderwerpen kunnen deze partijen eventueel samen een coalitie vormen, dan moet je ook weten welke onderwerpen worden de komende jaren heel erg belangrijk. En wie weet nou wat er de komende jaren heel erg belangrijk wordt? Dat zijn de mensen van het Sociaal Cultureel Planbureau, van de Sociaal Economische Raad. Die hebben de helikopterview over Nederland en zeggen, nou, de komende jaren wordt dit een thema, dit is een probleem en hier moet het over hebben. Dus ik
maar
vermoed
het vertrouwen ging toch niet mis op de inhoud van het beleid? Het vertrouwen ging er toch gewoon op mis op dat we een gebrek aan openheid van de huidige regering hebben? We hoorden dan net wel heel eventjes nog iemand van de Rijksvoorlichtingsdienst over de agenda van de ministerraad die voortaan dan openbaar is. Maar het vertrouwen zit toch tussen de burgers en de overheid mis door het wangedrag van de overheid, toch niet door of we de belasting 0,25% hoger of lager maken?
Nou ja, ook wel natuurlijk door dus het gebrek aan democratische controle, de uitvoeringsinstanties die niet functioneren, dat we dingen bedenken in Den Haag die dus helemaal niet kunnen. En dus het hangt allemaal met elkaar samen natuurlijk. Hè?
Dat vraag ik me ook wel af, is de vertrouwensvraag die Cenk Willink nu beantwoordt, hoe hij die invult. En ik heb het vermoeden dat hij dat echt pas op het allerlaatst of zo invult. Want als je nu kijkt naar de sprekerslijst, heb ik niet het idee dat hij enorm zit te hameren op goh, mevrouw Kaag, goh, meneer Hoekstra, goh, mevrouw Ploemen, goh, meneer Klaver. Kunt u nog wel in één coalitie met de heer Rutte? Hè? Want dat is ook de vertrouwensvraag. En goh, kunt u dat nog wel na die toeslagenaffaire van afgelopen jaar? Ik heb niet, als je gewoon kijkt naar zijn agenda, dan ontstaat mij niet het idee dat hij daar nu heel erg mee bezig is.
En ik sprak ook gisteren Wopke Hoekstra nog van, en hoe is het met uw vertrouwen? Want hij was natuurlijk van het CDA en beledigd en Pieter Omtzigt functie elders. Toen moest hij een beetje lachen en toen rende die of liep hij hard weg zijn auto in. Daar mag het nu even niet over gaan. We zijn nog steeds formeel in de afkoelingsfase. Dat duurt een paar weken. Komt er een rapportje over een week of twee van Cenk Willink. Dat gaat over de inhoud en een beetje over het vertrouwen. Nou, zien we daarna wel weer verder.
Maar dan komt er straks een politieke partij en die zegt, ja, ik heb wel die motie van wantrouwen, nee, de motie van afkeuring tegen Mark Rutte gesteund. Maar ja, het land roept me, dus we gaan toch de regering maar weer vormen. Op dat ogenblik gaat ogenblikkelijk mijn vertrouwen in die partij naar beneden. Toch? Dat
kunnen we het weer over D66 hebben, de afkeuringsmotie dan, hè? Of over Klaver, de motie van wantrouwen.
Nou, precies, al die andere partijen die hebben zelfs echt een motie van wantrouwen ingestemd.
Zeker.
Straks met Mark Rutte aan de slag gaan, dan neemt daar toch het vertrouwen onder het volk in elk geval niet toe. Misschien tussen de partijen wel, maar onder het volk niet.
Nou, als je goed luistert naar die mensen die ik vandaag daar heb gezien, of van de week, op het Binnenhof, dan zeggen die allemaal met heel veel urgentie, politici, alsjeblieft, pak dit nu op. Ga niet lang formeren. Liefst voor de zomer.
Ik denk dat we ons helemaal niet kunnen permitteren om te wachten.
Ik denk dat niemand heel graag wil dat het proces lang gaat duren. En ik zou er nog wel over willen zeggen. Ik denk dat we ons dat ook niet kunnen permitteren.
Dus. En ik denk de mensen die in die onzekerheid zitten, die niet weten of een baan wordt doorgezet, of die nu al langs de kant staat, die kunnen helemaal niet wachten.
De werkgevers roepen het ook. De vakbond, die hebben ook een brief gestuurd. FNV, VNO. Iedereen zegt, alsjeblieft, ga nu met een herstelplan komen voor de grote crisis waar we in zitten, die op ons afkomt. Nou, dan kun je als politicus zeggen, we nemen onze verantwoordelijkheid. Ik strijk over mijn hartje. We doen het voor het volk en voor het land. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren.
Wat natuurlijk, dat hebben we vorige week ook al gezegd, tijd is op dit moment de beste vriend van Mark Rutte. En het lijkt erop, en ik wil daarmee niemand beschuldigen, maar het lijkt erop dat hoe de formatie nu verloopt onder leiding van Herman Cenk Willink, wordt hem die tijd ook echt gegund. En men gunt het dus ook Mark Rutte om vertrouwen te herstellen in hemzelf. En want als die partijen echt het vertrouwen kwijt waren, dan hadden ze nu gezegd, ja kom op hé, gaan we dan nu echt weken wachten? Gaan we dan nu echt zo traag dit doen? Dit proces duurt veel te lang. Kom op,
hebben jullie
door.
In deze eerste weken iets gezien in het gedrag, in veranderingen in het gedrag van Mark Rutte? Want daar ging toch in eerste instantie de crisis echt over. Hebben jullie iets gezien wat meer vertrouwen geeft dan eerst? Anders dan die vergadering waarvan de inhoud er nu openbaar wordt. Niet de verslagen, maar wel waar ze het over hebben. Ik heb bijvoorbeeld allemaal gerommel gezien met woorden weer. Gestoei met data als 21 en 28 april. Niet kijken naar de data, maar de datums. Hè, om het samen te vatten op de manier van de ChristenUnie, geloof ik. Hebben jullie iets gezien bij Mark Rutte dat je denkt, nou, hij is in ieder geval, hij is er nog niet, maar hij is bezig.
Nou, wat we wel gezien hebben, en dat is wel echt een groot verschil, is dat hij zelfverzekerder weer is. Ik vond hem gisteren tijdens het coronadebat, stond hij daar weer echt, babam, ik ben de Mark Rutte en ik zal jullie wel even vertellen hoe die crisis gaat.
Nou, dat is getuigt niet van openheid, zeg ik daar maar meteen.
Dat hebben we wel gezien. Maar ik moet ik zeggen dat de dingen zoals jij die nu noemt, hè, hebben we meer openheid gezien, hebben we dat herstel van vertrouwen gezien. Ik niet. Misschien Sophie?
Nee, wat me wel opvalt in de wandelgangen is dat hij iets, ja, meer, hoe moet ik het omschrijven? Deemoediger of iets meer zijn best doet om je nog even vriendelijk toe te knikken. Weet je wel, met een glimlach. Wat hij daarvoor ook al deed. Maar hij is wel iets meer aan het pleasen. Ook bij de media. Van hè, ik wil aardig, ik wil weer aardig gevonden worden.
Maar dit klinkt eigenlijk alsof hij gewoon een mutsje op heeft en gezellig op de fiets langskomt. Dat is vorm. Ja, dat is niet inhoud.
Nee, natuurlijk. En verder ja, zien we natuurlijk, ik denk dat het op basis van wat we de afgelopen weken gezien hebben en de vaccinatiechaos, ja, dat het natuurlijk helemaal geen vertrouwen wekt inhoudelijk waar het kabinet mee bezig is geweest. Het zit ook aan de kant van Volksgezondheid en Hugo de Jonge natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat burgers niet meer vertrouwen hebben in het kabinet, of demissionaire kabinet van Mark Rutte.
En dit zijn de weken waarin hij moet bewijzen dat die nieuwe bestuurscultuur in elk geval vanaf de top komt. Dat hij er zelf in gelooft. Zoals hij zei. Hè? Hij zei, ik omarm dat, die nieuwe cultuur. Dat moeten we, dat is heel belangrijk.
Ja, dat begint dus van, hè, vandaag. Eerder in deze podcast hoorde je dus dat de agenda van de ministerraad en de besluitenlijst openbaar wordt gemaakt. Dat is de allereerste stap pas, hoorde ik zojuist van de RVD. In die nieuwe transparantie, hè, en die nieuwe politieke cultuur op het Binnenhof. Nou, er waren nog andere voorstellen, ook in het debat gisteren, van Caroline van der Plas. Want
dank u wel, voorzitter. Gaat ze hem echt indienen? Ja, ik ga hem echt indienen.
Hier gaat het over een appgroepje.
Een grote ergernis is natuurlijk dat het kabinet alles lekt naar de pers. Dan staat het in de thee of weet ik het waar.
De motie. Appen voorlekken. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat Tweede Kamerleden afhankelijk zijn van het lekken naar de pers om op de hoogte te raken van de besluiten en voornemens rond corona in het zogenaamde katshuisoverleg. Overwegende dat wij als volksvertegenwoordigers geacht worden als eerste op de hoogte te zijn van kabinetsbesluiten en voornemens. Overwegende dat het kabinet de mond vol heeft van transparantie en nieuw leiderschap, verzoekt het kabinet om te stoppen met lekken, maar eerst alle Kamerleden via de moderne vormen van communicatie, zoals WhatsApp of iets vergelijkbaars, op de hoogte te brengen van kabinetsbesluiten en voornemens rond corona, alvorens verklaringen aan de pers uit te brengen. En gaat verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer.
Voordat de Tweede
nog
Kamer
zo'n voorbeeld
op de hoogte is
van de nieuwe bestuurscultuur die nog niet helemaal rond is.
En dat vinden die nieuwe Kamerleden heel irritant. Dat vinden alle Kamerleden irritant. Want zij moeten controleren. Vervolgens worden ze gebeld door een redacteur van BNR om 6:00 AM. Heeft u het al gezien? Wilt u snel reageren? Zonder dat ze eigenlijk de documenten hebben kunnen inzien.
Waarop Pieter Omtzigt zei, dat kan ik niet, want ik weet niet waar het over gaat.
Ja.
En dat, nou ja, die luxe heb je als je Pieter Omtzigt bent. Maar andere Kamerleden hebben dat niet.
Dus er zijn pogingen nu om dat ook te herstellen, maar dan meer vanuit de Kamer, om bijvoorbeeld een appgroep voor 150 Kamerleden op te richten, waarin dan misschien Hugo de Jonge, plop, hier, ik informeer jullie.
Ik lek het eerst naar de Tweede Kamer.
Nou ja, die motie, ik weet niet, die gaat dat waarschijnlijk niet halen.
Dat is toch wel een grap, Thomas?
Die appgroep?
Ja.
Ja, dat is een. Nou, ja,
een
kijk,
gimmick op zijn minst.
De boodschap erachter, die begrijp ik wel. Want zij ergert zich eraan dat de Kamer vaak dingen in de krant moet lezen. En dat dan, met name na afloop van zo'n katshuisoverleg, ja, dan krijgen de redacteuren bij bepaalde media eerder de informatie dan Tweede Kamerleden. En dat stoort haar.
Wat wij dan doen, dat doen wij zelf aan mee. Hè? Want wij bellen dan die woordvoerder. En, wat komt er uit het katshuisoverleg? En dan een beetje zo vissen, graven. Ja. Ging het dan daarover of toch niet? En denk je dat het dan 21 april zou kunnen zijn? Ontken je dat, ja of nee? Nou,
maar
zo ontstaan die dingen.
Sowieso in de persconferenties die we op dinsdagavond hebben, dat het volk eerst wordt toegesproken en daarna gaat er ook nog een brief naar de Tweede Kamer. Of gaat hij daarvoor?
Nee, zoals inderdaad sinds de coronacrisis heeft het kabinet de volledige regie natuurlijk, ja, op die boodschappen. En de Kamer holt erachteraan.
Want normaal zou je verwachten. Nee, normaal zou je verwachten, de regering kiest iets, gaat erover in debat met de Tweede Kamer. De Kamer vindt ook iets. En nou ja, je kan elke week een debat zien op het ogenblik weer. Of elke twee weken. De Kamer is het helemaal niet eens met wat de regering doet op heel veel detailniveaus. Maar ja, dan is de persconferentie al geweest en het volk weet al wat de nieuwe regels zijn. Dus de Kamer is gewoon kalt gesteld, mag ik het zo zeggen?
Ja, kalt gesteld. En dan hebben we nog een ding, dat coalitieoverleg op maandag. Hè, dat was dan tussen de vier coalitiepartijen. Daar zouden we ook mee moeten stoppen. En,
is dat er nog?
Nou, formeel is dat er dus niet meer. Dus dan kunnen we ook zeggen, nou, nieuwe politieke cultuur, hoera. Ik vraag me wel af, kijk, achter de schermen worden natuurlijk wel dingen afgestemd met moties. En gaan we dat nou wel of niet doen? Opvallend bijvoorbeeld nu met die zorgbonus van €500. Daar was ook discussie over. Dan zie je toch vaak dat de oude coalitiepartijen elkaar nog wel vasthouden. Waarschijnlijk niet in een formeel coalitieoverleg op maandag. Dat is geschrapt.
Gewoon via wat appjes in een kleiner appgroepje. Nee,
maar
niet
die politieke
150
cultuur en afspraken tussen partijen, dat zal natuurlijk altijd blijven bestaan. Ja, dan moet je er niet daar naïef over zijn. Dus in die zin, ja.
Dan zijn alle kamerdebatten zijn voor de sier. En dat doen ze het alleen maar omdat het op papier staat dat het moet.
Nou, omdat zo werkt natuurlijk ook de macht.
Nou ja, dat hoeven ze niet zo te doen.
Ja, dat moeten we dus van aan Rutte, hè, de komende maanden, jaren.
En tot nu toe zien we daar nog geen verandering in.
Moeten
dat
we
was
daar
net mijn vraag.
Verandering in gaan zien? We zien het nog niet.
Nou ja, waar in ieder geval geen achterkamertjesoverleg in ieder geval over gelukt is. Namelijk die van de telefoongesprekken en de lobby vanuit een aantal burgemeesters. De G4, de grote steden, die echt aan Mark Rutte zijn jas hebben getrokken. En aan Hugo de Jonge. Open die terrassen. Het moet.
En nou ja, kijk, u fixeert het steeds en doet velen op terrassen. Wat wij voortdurend zeggen, wij willen een openingsplan hebben. En het is logisch om dan van buiten naar binnen te redeneren. Dus met andere woorden, de buitenruimte, daar zou je de eerste dingen moeten mogelijk maken. Dat kan gaan over allerlei activiteiten. Dat gaat ook over markten, hè, waar een heleboel mensen nu niet mogen komen. Dat gaat over buitenterrassen van de horeca. En dat is wat we minister Grapperhaus in persoon vandaag nog een keer hebben meegegeven. En wij hopen toch wel dat het kabinet daar morgen de besluit voor een rekening mee houdt.
Het is niet gelukt. En dat is toch opmerkelijk. Want je zou denken, nou, die burgemeesters, dat zijn toch wel machtige figuren. Die hebben wel wat in de melk te brokkelen in Nederland. Maar dat lijkt dan toch nu mee te vallen. Het lijkt dan toch door het kabinet, als ze een advies van wat virologen in handen hebben, van dat dat niet kan, dat ze dan toch kunnen zeggen, sorry burgemeesters, we gaan het niet doen. En dat is dan toch een opmerkelijk dingetje. Dat kan dan. Dat lukt dan toch niet.
Maar Thomas, die burgemeesters waren ook verdeeld, toch? Want ik begreep dat aan de grenzen in het zuiden van het land, in Limburg, burgemeesters ook zeiden, oh, als wij nu alles opengooien, dan komt dus heel België en Duitsland op het terras zitten. En dat is niet te handhaven. Ja. Dat gaat exploderen. Dus ze waren ook niet eenduidig genoeg, denk ik, in hun verhaal.
Nee. Kijk, wat daar speelt is dat, dat is eigenlijk al sinds het begin van corona zo, hè, dat veiligheidsberaad komt nu ongeveer een jaar bij elkaar, iets langer. En dan is het gewoon zo dat de verschillen tussen de stad, het platteland en de stad, dat is heel groot. En je merkt ook dat die burgemeesters in de stad veel meer merken dat de rek uit de maatregelen is. Dat mensen het zat zijn. Burgemeester Halsema van Amsterdam, die moet bijna ieder weekend een ME-peloton naar het Museumplein sturen om daar mensen weg te jagen. Ja, als jij van een veiligheidsregio Limburg-Noord bent, de burgemeester van Venlo is dat. Ja, dat kan. Maar die heeft natuurlijk dat soort problematiek helemaal niet in zijn gebied. En hij is dan dus tegen die versoepelingen. Hij vindt het ook raar. Dat zij, die gaf hij als quote afgelopen maandag bij dat veiligheidsberaad. Ja, als wij dan nog patiënten naar Duitsland moeten sturen, naar de IC, en wij gaan versoepelen, dat kan toch eigenlijk niet? Nou, dat hebben we even gefactcheckt. Er blijken helemaal geen patiënten vanuit Nederland meer naar Duitsland te gaan. Maar goed, dus die strijd is er altijd geweest. Maar als de burgemeesters van de vier grote steden zeggen, in onze stad gaat dit langer niet langer zo. Had ik toch gedacht dat misschien wel meer invloed zou hebben op wat het kabinet doet. En dat blijkt dus toch niet zo te zijn. En ik vond het voor het eerst dat je echt zag dat die strijd er was. Want maandag was dus dat veiligheidsberaad. En normaal gesproken eensgezind na afloop. En dat was nu echt niet zo.
Toch was er wel een soort van toezegging, begreep ik, achter de schermen. Van oké, dan we gaan dan wel weer perspectief bieden. Eigenlijk zouden we stoppen met al die data waar we ons toch niet aan houden. Maar nou, misschien op 28 april. Toch kwam er een heel openingsplan op de persconferentie. We werden nog gebriefd van tevoren. Van verschillende data in mei, in juni. Wanneer we allemaal wat open gaan gooien. En daarin zijn ze de burgemeesters toch ook een klein beetje tegemoet gekomen, of niet?
Ja, maar dat is het argument geweest. Dat is het verhaal geweest wat zij op maandag ook te horen kregen, dat openingsplan. Maar dat was blijkbaar dus toch niet genoeg voor die burgemeesters. Want na afloop kwam Abu Taleb los nog even naar buiten. Normaal gesproken zeggen de burgemeesters na afloop niks meer. En laten ze Hubert Bruls, de voorzitter van die club, de burgemeester van Nijmegen, die laat ze normaal het woord voeren. Nu ging Abu Taleb zelf nog de pers te woord staan en zei hij: ik doe opnieuw een beroep op het kabinet.
Als het komende week mooi weer wordt en ik krijg duizenden mensen in het Kralingse Bos, de hutje, mutje op elkaar zitten. Ja, ik ben niet bereid om dat waterkanon te gaan afzetten. Dus dat betekent dat je tegen je grenzen aanloopt van wat je aan de kant van handhaving kunt doen. Naarmate de naleving lager wordt, moet je meer gaan handhaven. En er is een grens aan wat je kan doen met repressie.
Maar begrijp ik dan goed dat als we dus grote groepen mensen in Rotterdam de komende weken op straat zijn, dat u zegt, nou ja, dat neem ik dan voor lief.
Als er heel veel mensen zijn, er echt op een kluitje zitten, dan is het ook ondoenlijk om dan een agent op af te sturen, om tegen te zeggen, nou, u ga ik op morgenslechtje slingeren. En die manier loopt dan weg, dan krijg je onrechtvaardigheid. Die is wel op de morgen geslingerd en die loopt weg. Mm. Nou, dan krijg je daar ingewikkelde toestanden met handhaving.
Maar hij had natuurlijk toen al te horen gekregen dat het op zijn vroegst 28 april wordt voor die terrassen. En toen gaf hij ook nog een soort van, ja, een soort van dreigement van, ja, als jullie die doen, dan als het druk wordt in mijn stad, dan ga ik niet meer handhaven.
Moeten we het hebben over de communicatie van deze overheid? Want die zei, ja, het is niet zo handig dat we 21 april hebben genoemd. Weet je wat, we noemen 28 april.
Ja, en dan zeggen we dan meteen daarna dat we
maar,
ons daar waarschijnlijk
niet
aanhouden.
We weten niet of we ons er gaan houden. En ja, er staan nog veel meer data op het papiertje. Ja, dat is allemaal, we weten ook niet precies wat het betekent.
Het interessante was ook dat op het moment dus dat ik dat openingsplan voor me kreeg, toen wisten we al dat er iets mis zou gaan met Janssen. He, dat Janssen-vaccin, dat daar een probleem was met trombose en bloedplaatjes, net als met AstraZeneca. En dat waarschijnlijk on hold zou worden gezet. Dus toen vroegen we ook al achter de schermen aan de woordvoerders van Volksgezondheid, gaat dit openingsplan dan, wat is dit nou wat ik hier lees? Want wat als de vaccinatiecampagne anders loopt dan je had gedacht? Nou, we willen niet op de zaken vooruit lopen. En bovendien hebben ze geen plan B. Oké, dus dat was al meteen.
Zeiden ze het zo hard?
Nou, dat kwam iets later.
Het is wel mijn indruk, maar daar kwam het wel op neer.
Dat kwam iets later. Dus dat zorgde meteen voor zoveel verwarring, ook aan onze kant.
Ja.
Je presenteert iets in een en daar hangt een campagne aan waar nog met zoveel onzekerheden.
Ja, want Thomas, we hebben toch gewoon tijdens de verkiezingen op Mark Rutte gestemd, omdat hij de week voor de verkiezingen nog beloofde dat alles weer open ging. Ik kan me nog herinneren, de aflevering van ons heette toen, in het zicht van de verkiezingen wordt het half lege glas ineens half vol. En toen dacht ik nog, is dit niet een beetje een cynische titel voor een podcast? Maar dat is wel wat er gebeurde. En een week later was het half volle glas weer half leeg.
Nou ja, kijk, of het glas dan nu ineens weer half leeg is, en of dat dan door Mark Rutte komt, dat hij misschien een valse belofte heeft gedaan, dat weet ik niet. Wat we wel zien, is dat als je het OMT-advies leest, het laatste OMT-advies, dan zeggen zij, het kan niet. We kunnen die terrassen niet open doen nu. En we gaan het vanaf nu per week bekijken, wat een soort van eigenlijk een beetje een flauwe belofte is. Dat je zegt, we gaan het per week bekijken. Dan hoef je ook niet voor de lange termijn voorspellingen te doen. Want als je dus vraagt nu aan OMT-leden, goh, kan dat 28 april? Zeggen ze, ja,
we gaan het per week bekijken.
Dus dat hoor je volgende week. Hè? Dus daardoor kan je ook dat openingsplan ook helemaal niet meer op waarde schatten. Want ja, die deskundigen die willen helemaal niet meer zeggen of het haalbaar is wat in het openingsplan staat.
Krijgen we dan ook elke week een persconferentie?
Nou, Mark Rutte zei er gisteren over, nou, ik ben niet van plan om iedere week een persconferentie te geven.
Oh, gelukkig.
Maar zodra er weer een verandering is, gaan we dat wel doen. Dus overigens vielen de kijkcijfers enorm tegen, hè, deze week van de persconferentie.
Dus ook dat gaan we per week bekijken. Of we elke week een persconferentie gaan geven.
Ja, ja. Ik had dus een gesprek met Jaap van Dissel. Ik vind het toch wel aardig om even te laten horen. Want na afloop van zijn technische briefing, en toen dacht ik, ja, ik wil toch weten, hoe zit het nou met die terrassen? Hè, kan dat nou? En waarom kan dat dan niet? Maar waarom kunnen die field labs wel opgeschaald worden naar 10.000 personen per event? Want dat is toch wel een gekke tegenstrijd. Hè? Je kan de komende week niet naar het terras in Nederland. Ook niet met 2 mensen op 1,5 meter aan een tafeltje. Dat mag ook niet. Maar je mag wel naar dancefestivals. En dat zijn er niet 1, dat zijn er zelfs meerdere. Een stuk of 4, 5 grote evenementen komende weken.
Meneer Van Dissel, ja, toch een beetje flauw. Op een schaal van 1 tot 10, hoe reëel is het dat op 28 april we in Nederland naar het terras kunnen?
Ja, wat wij doen is wekelijks kijken en natuurlijk ook tussendoor als daar acute verandering of acute zorg over zou zijn, maar wekelijks kijken naar de ontwikkeling in de epidemiologie, hè, in het aantal gevallen en waarom die gevallen er zijn en wat ze karakteriseert. Dat zullen we morgen opnieuw doen. Het enige wat ik u over uw vraag kan zeggen, dat we vorige week in ieder geval geconcludeerd hebben dat omdat we op die piek zaten, we het niet opportun vonden.
Nee, maar goed, u heeft modellen, u kijkt vaak ook vooruit.
Ja, en in die modellen zie je dus dat we voorspellen dat we nu op een soort plateau zitten. Dat de voorspelling is, maar dat nogmaals, dat moet zich materialiseren, dat we daarna ook gaan dalen. En als je in een dalend been zit, dan zien we de risico's aanmerkelijk kleiner dan wanneer dat nog niet het geval is.
En dan zou dus 28 april haalbaar zijn?
Nee, we gaan helemaal niet over data hebben. Ik ga alleen maar zeggen dat we wat wij als OMT kunnen toevoegen en kunnen adviseren, is wat een goed criterium is om te weten dat je in een dalend been bent, hè, bijvoorbeeld.
Ja, nu weten we dus nog niet of op 28 april de terrassen open kunnen, maar we zien wel dat op 24 april, 4 dagen daarvoor, er al 10.000 mensen naar een dancefestival kunnen in Breda. Is dat dan verstandig?
Nou, dat dancefestival en de zogenaamde field labs, hè, daar zijn afspraken over gemaakt. Dat geschiet ook onder stringente controles en ook onder nacontroles, hè, waardoor het risico daarvan beperkter is. En ja, al die dingen die moeten zich uiteindelijk in een totaalbeleid vertalen. Die field labs die zijn afgesproken en die zijn omgeven van allerlei extra zorg en maatregelen. Terrassen breder open is natuurlijk een andere maatregel, hè, waarbij dan zo'n 15 tot 20.000 terrassen open zouden gaan door heel Nederland. Wat in ieder geval, en natuurlijk ook vanaf dat moment, waardoor het aantal contacten belangrijk oploopt en ook blijft oplopen, omdat het daarna natuurlijk doorgaat.
Ja, dat begrijp ik. Maar welk beeld krijgt Nederland dan, als je dus beelden op televisie ziet van 10.000 mensen, hè, op 24 april en op 1 mei ook zo'n festival, die dus naar zo'n feest kunnen, maar in het dorp een biertje drinken aan tafel, dat mag dan niet. Dat is toch een gekke tegenstrijd?
Ja, dat kunt u zo brengen. Het enige wat ik daarover kan zeggen, hè, ik ga verder niet over de beelden, want die verspreidt u vooral. Het gaat ons erom dat de field labs zijn omgeven met zorg, met een vraagstelling en nacontroles. Hè, en daar, dat moet je wel doen om daar ook van te leren. En dat is natuurlijk toch wat anders dan breder terrassen openen, detailhandel openen en dergelijke. Ja. Zoals in het stappenplan gesuggereerd.
En dat leren dan? Want wat leren we daar nou exact van als we ook zien in al die openingsplannen en ook in de grafieken die u laat zien, is dat als straks Nederland gevaccineerd is over een aantal maanden, laten we zeggen, dan hebben we die kennis van die field labs toch helemaal niet meer nodig?
Ja, dat weet je niet. Hè. Je bouwt ook kennis op om te leren voor de toekomst. Wellicht voor andere situaties. Dus ik denk dat het goed is. Het is ook zo afgesproken om deze dingen te doen. Om daar lering uit te trekken. Te leren hoe we met testen om moeten gaan. Het is toch moeilijk koffiedik kijken een beetje hoe dat in de zomer en daarna zal gaan. En ik denk dat al dit soort kennis toevoegt aan ons vermogen om zo effectief mogelijk te handelen. Als dit er is. Als het al of niet door zal gaan. Of als het in de toekomst weer een keer terugkomt.
Ja. Bent u nou een voorstander van die proeven of niet? Want in die,
van welke?
Van die field labs. Want als ik uw OMT-advies lees, dan lees ik daar toch wat kritiek. En als ik u nu zo hoor, zegt u nou, het kan eigenlijk gewoon.
Nee, wat wij in het OMT-advies hebben gezegd voor de field labs. Hè, realiseer dat field labs niet alleen is om bijvoorbeeld zo'n grootschalige event te organiseren. Realiseer dat je een vraagstelling wil beantwoorden. Dat je nauwe aansluiting wil met de GGD in de veiligheidsregio bij de uitvoering daarvan. En dat je ook de follow-up wil hebben, hè, de nacontroles, om uiteindelijk het maximale eruit te leren. En ja, dat is voor een heleboel evenementen heel goed gegaan. Daar leren we van. En dat zou vooral zo door moeten gaan.
Nou ja, als we dan kijken naar de evenementen die in de dancefestivals of de popfestivals die geweest zijn, daar kwamen toch wat besmettingen uit voort. Maar dat waren evenementen met 1500, 2000 mensen. Nu gaan we naar een vijfvoudig tal daarvan op 1 dag. En dat doen we op 1 mei nog een keer.
Ja.
Dan heb je dus ook een vijfvoudig grote risico, toch?
Nou, dat zou kunnen. Dat hangt helemaal af van hoe de controles vooraf zijn, uit welke groepen daar precies komen. Maar kijk, alles heeft een risico. En als we nooit tegen iets oplopen, dan betekent het gewoon dat we het ook onvoldoende onderzocht hebben. Dus ja. Onze essentie is niet dat we kritiek hebben op het feit dat het plaatsvindt. Ons punt was vooral, zorg dat je bent aangesloten bij de GGD en de veiligheidsregio. En zorg dat je een goede follow-up hebt, zodat je ook het maximale eruit kan leren. En daar gaat het ons om.
Heeft u zelf al een kaartje gekocht?
Een kaartje voor?
Zo'n field lab?
Nee, ik ben vast bezig dan.
Dank u wel.
Als jij dit gesprek nu terughoort, Thomas, want je hebt dit dinsdag opgenomen. Wat hoor jij dan bij Van Dissel? Wat hij niet zegt, maar wat je toch hoort?
Ja, dit was donderdag. Dit was gisteren.
Was dit donderdag?
Ja. Ja, want we hadden een dag rust.
Oh, natuurlijk. Dit was het tijdens de briefing voor het coronadebat.
Ja. Ja, en nou, wat je hier hoort, is er is best wel veel kritiek vanuit het OMT. Hè. Er is echt muiterij binnen dat OMT. Want er zijn gewoon allerlei leden die gewoon in de media, waaronder zelfs Andreas Vos, die zelfs namens het OMT aanschrijft bij die Field Labs, die zegt, je moet dit niet doen, die grote evenementen. Dat is te vroeg, dat kan niet, want we zitten nu op die piek. En je merkt dat Jaap van Dissel, die dus eigenlijk namens dat OMT spreekt, hè, want hij is toch de voorzitter daarvan, en hij is de grote man van het RIVM, dat hij niet kritisch hopelijk durft te zijn op die Field Labs. Maar hij draait er een beetje omheen. Dus hij zegt dat het wel verantwoord is, maar die terrassen dus niet. En ik ben heel benieuwd hoe die discussie zich de komende week ontvouwt. En vandaag, terwijl we dit opnemen, is er weer een OMT-vergadering. En daar zal dit ongetwijfeld weer op de agenda staan. En dan is dus de vraag, wat gaan ze nu adviseren? Gaan ze groen licht geven voor die Field Labs? Of gaan ze toch zeggen, nou doe maar niet?
Maar je hoorde Van Dissel ook zeggen in de briefing gisteren, nou, we zijn een beetje aan het afvlakken met de ziekenhuisbedden. Dus dat hij opeens toch wel weer iets van ruimte bood van, we zijn over de piek heen, misschien, bijna.
Ja, nou, die voorzichtige voortekenen zien ze. Dus we komen op een plateau, zegt hij dan. En de vraag is nu, blijven we op dit plateau? Gaan we omhoog of gaan we richting het dalend been? En hij zegt eigenlijk, het dalend openingsplan, been, hè? Ja. Ja, en dit openingsplan is helemaal gebaseerd op de gedachte dat we dat dalend been ingaan. Als dat dus niet gebeurt, kan je dat openingsplan in de prullenbak gooien. En dat
het
is
dalend
dus
been, dat gaat over de grafiek, hè, Thomas. Dat gaat over de vorm van de grafiek. Het stuk omhoog en daarna gaat de grafiek de lijn weer omlaag.
En dat dalend been, ja, dat moeten we weer...
Maar voor de luisteraars die geen idee hebben wat een dalend been is.
Maar goed, die besmettingscijfers, die worden, snap je, die moeten eigenlijk natuurlijk gerelativeerd worden. Dat komt het kabinet ook goed uit als je een field lab wil organiseren.
Nou ja, dat is het hele punt. De komende weken ga je besmettingscijfers zien die misschien wel door het dak heen schieten. We gaan zoveel mensen testen voor evenementen en dagjes weg. En al die positieve tests die daar uitrollen, dat worden enorme cijfers. En dan gaan we, als je daar dan op gaat varen, ja, dan krijg je een enorme paniekreactie. We zitten in een vierde golf, maar dat hoeft dus niet. Want we gaan dus echt idioot veel mensen testen, om het maar even zo om te omschrijven.
Dat breaking news, dat kunnen we nu al voorspellen. En we weten ook dat iedereen daarop aanslaat. Maar we kunnen hier, voor de luisteraars van deze podcast, dan zeggen, je mag het negeren.
Ja, en dan wil ik ook nog even horen. Geen paniek, jongens, geen paniek. Ga niet in de kroonluchters hangen.
We moeten niet van alles wat er gebeurt meteen hyperventilerend in de kroonluchter hangen. Dat is helemaal nergens voor nodig.
Maar nee. Dat ging eigenlijk al voor vaccins. Ja.
Laten we nou niet meteen van alles in paniek raken.
Maar goed, Thomas.
Maar die field labs, daar moeten we toch nog heel veel over hebben. Over die opschaling van die field labs. Als journalist schrok ik er enorm van dat de bekendmaking dat de field labs opgeschaald gingen worden naar 10.000 mensen per event. En dat er op 24 april in Brabant alleen al minstens 20.000 mensen naar een field lab gaan. 10.000 in Breda, 8.000 in Kaatsheuvel en een paar duizend in een voetbalstadion. Oi, oi, oi. Dat dan een paar minuten na een persconferentie komt.
Nou, precies, over de nieuwe openheid gesproken. We zijn toch weer bij mijn stokpaardje. De bestuurscultuur. We doen eerst een persconferentie en daarna geven we de informatie die de mensen wilden weten. Dat.
En we gaan horen of de deskundigen dat nog wel toe gaan staan, die field labs. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Zou daar nog rechtszaken over komen? Dat mensen zeggen, ja, de overheid wil dit wel, maar dat kan het land gewoon niet hebben nu. Moeten we niet doen.
Nou, we hebben in ieder geval een gemeenteraad van Breda die maandagavond een spoeddebat heeft.
Ja.
En ik hoor al van wat partijen daar dat ze zeggen, nou, doe het maar lekker ergens anders. Niet in mijn achtertuin, zo'n field lab met 10.000 mensen.
Maar Thomas,
mensen.
Als die mensen allemaal getest worden, dan is er toch niet zoveel aan de hand?
Ja, maar het zijn antigeen sneltesten en daarover zijn nogal wat twijfels over de betrouwbaarheid. En die mensen moeten ook die kant nog op. Dus die gaan in de trein en de bus, daar naartoe. En Je kan ook buiten zo'n festivalterrein heerlijk die muziek horen. Dus die mensen komen misschien ook. En die zijn niet getest.
We komen aan het einde voor deze week. Dankjewel Thomas van Groningen, Sofie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Het einde van Nieuwsroom Den Haag. Je kan reageren. Nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week.